In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ajax snel klaar met Rangers. Trainers ontslagen na eerste duel in de Champions League. En Feyenoord, PSV en AZ maken zich op voor de Europese duels. Dit is de AD Voetbal Podcast van 8 september. Vanuit vandaag Rome met Mikkel Schauka. Mikkel, is het lekker rustig in Rome of niet?
Ja, uitsupporters mochten niet mee. Dus in dat opzicht is het heel rustig. Erg warm, maar ik begrijp dat die wedstrijd ook nauwelijks bezocht gaat worden. 15.000 kaarten verkocht door Lazio. Dus de Europa League, het is nog geen Champions League, hè? Moet rustig opstarten. Pas als het echt interessant wordt, gaan de grote clubs zich er ook een beetje in mengen.
Ja.
Zo zei die Sarri ook vooraf. Ja, Feyenoord, goede ploeg. Maar ja, we moeten niet op de korte termijn kijken, maar op de lange termijn. Ja, het zou best kunnen dat ik wel wat spelers rust ga geven. Dus zo zie je het vaak, hè? Die clubs, die willen gewoon die willen kwalificeren. En dat hoeft niet met 6 overwinningen in de poolfase.
Nee, nou, daar gaan we zo verder over praten, want dat is best interessant om ook in de Champions League te kijken wat daarin gebeurt. Eerst even...
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van de dag heeft alles te maken met dit fragment, Mikkels. Ik heb een beetje geknipt dat je nog niet alles hoort en niet alles verraadt, maar het is even voor de mensen thuis ook om even te raden.
He's out on his own now.
Look at this, look. Just top corner. Didn't even get anywhere near it, somehow.
Is een beetje een ondergesneeuwd feitje in Engeland, kan ik je meegeven. Op dit moment was het groot.
Ik kon er nog geen wijze
nee,
uit.
Nee, dat vreesde ik al. Nou, laten we straks verder over praten. Ik vroeg mij af, hoe zou Ruud van Nistelrooy naar Ajax Rangers hebben gekeken?
Met het gevoel van, god, wat hebben wij een gemiste kans gehad natuurlijk.
Ja.
Want ja, Maarten Wijfels heeft vaak theorieën en ze komen heus niet allemaal uit. Maar deze had hij natuurlijk wel helemaal gelijk in. Ja, Rangers was nou bij uitstek een ploeg die je vanaf de eerste minuut bij de keel moet grijpen. En dat heeft PSV natuurlijk in Eindhoven niet gedaan. Ja, als je nu ziet hoe makkelijk Ajax over die ploeg heen ging en het realistische commentaar van Van Bronckhorst na afloop. Dan moet Van Nistelrooy en ook de directie van PSV hebben gedacht, we hebben wel wat miljoenen zo de sloot in geworpen. Want ja, dit was achteraf een unieke kans voor PSV om weer eens in de Champions League poolfase te zitten.
Ja, Ajax won met 4-0, kwam vrij snel op 3-0. Het opmerkelijke was dat Schreuder koos voor Kudus in de spits en weer niet voor Brobbey. Toen dacht ik, waarvoor heb je die man dan gehaald voor 20 miljoen?
Nou, wat hij nu doet, maar dat is van de zijkant bekeken, is iedereen een brokje geven. Hè? Die speelt dan weer een keer, die speelt dan weer een keer. Spelers waarvan 2 weken geleden nog van zijn, nou, dat zal wel eens moeilijk kunnen worden. Hè? Steven Berghuis bijvoorbeeld. Ja, die hebben zich al lang weer in dat elftal geknokt. Kudus, die zei van, ja, waarom mag ik niet naar Everton? Ik speel hier toch nooit. Die speelt dan weer, maakt ook een doelpunt. Ja, zo probeert hij iedereen erbij te betrekken in een lang seizoen. Waarbij in ieder geval deze fase tot het WK natuurlijk belangrijk is voor heel veel spelers. En hij geeft iedereen op dat vlak perspectief. Het is niet zo dat altijd heel goed blijft werken natuurlijk. Want Kudus zal bij de volgende zeggen, ja, ik heb er 1 gemaakt, waarom blijf ik niet staan? En Brobby zal zeggen, ja, ik heb eigenlijk in pupillentaal mijn wisselbeurt gehad. Wanneer ben ik weer aan de beurt? Dus het is niet zo dat
jij zegt dit, maar zo voelt het inderdaad. Het is een beetje alsof je een F-team hebt waarbij je de ene keer de ene week wissel zet en de andere keer.
Ja. Een klein beetje wel, het eerlijk verdelen. Maar goed, ja, het is een heel lang seizoen. En als je nu met 11, 12 mensen gaat werken en de rest er een beetje bij laat hangen, dan kom je die aan het eind denk ik tekort. Maar het gevaar is, ja, wat ik net schetste, dat spelers die dan toch een keer een kans krijgen, er geen genoegen mee nemen als ze dan vervolgens weer 2 of 3 weken op de bank zitten. En je ziet ook, wat we eigenlijk in het begin van het seizoen bespraken, dat het niet zo gek veel uitmaakte. Hè? Toen speelde Berghuis niet. Toen hadden we het in de podcast erover en dan zeiden we, ja, als die wel had gespeeld, had de uitslag waarschijnlijk precies hetzelfde geweest. En had hij zich de koning gevoeld op dit moment. Ja, dus als hij ernaast staat, is dat even wat minder. Zo zal Klaassen het bijvoorbeeld voelen en nu Brobbey. Maar ja, Schreuder houdt in ieder geval een grote kern om zich heen die in actie komt. En ook een beetje een concurrentiestrijd.
Ja, maar goed, starten in de Champions League is natuurlijk wel lekker. Deze overwinning, ik bedoel, ondanks het feit dat Rangers niet de meest sterke ploeg is, maar het is wel lekker.
Zeker, omdat Rangers in de pool waarschijnlijk de zwakste is. Dus die moet je thuis sowieso winnen. Uit is natuurlijk wel een ander verhaal. Dan gaat die ploeg echt nog wel een keer. Die gaan niet alle wedstrijden verliezen, vermoed ik. Ja, en als je nu ziet wat er op de andere velden in die pool gebeurt. Of op het andere veld. Dus Napoli is echt heel erg sterk dit seizoen, lijkt het. Ja, die verpulveren Liverpool. Ja, daar kun je dus vanuit gaan dat Liverpool wel met een reactie komt. Dus het wordt echt wel een strijd om die eerste 2 plekken. Waarbij je normaal gesproken tegen Rangers niet of nauwelijks iets mag laten liggen. En je thuiswedstrijden winnen. Maar ja, dit Liverpool is ook afgesminkt.
Ja.
Die gaan volgende week ook vol gas natuurlijk.
Nou, ik gooi hem vast even in, want je roept Liverpool, maar...
Haalt hij de kerst?
Ja, ik gooi hem er maar in, want in Engeland word je tegenwoordig op minst of geringst al ontslagen na een nederlaag in de Champions League.
Ja, klopt. Ja, kijk, Tuchel had natuurlijk wel een moeizame start in de competitie. Die heeft Klopp overigens ook. Maar die had ook een moeizaam seizoen, vorig seizoen.
Ja.
Dus ja, daar zat het wel een beetje aan te komen dat als dat niet, er zijn weer wat aankopen gedaan, als dat niet snel weer op de rit zou staan, dat het geduld op zou zijn. Bij Klopp vermoed ik dat niet. Maar ja, goed, dit soort uitslagen moet je ook niet al te vaak tegenkomen, want dan gaan steeds meer mensen toch wel fluisteren dat het een beetje is uitgewerkt. En ik heb ze tegen Manchester United 90 minuten gezien en toen vond ik ze echt heel, heel erg matig. Ja, dit soort uitslagen als bij Napels, dat overkwam ze niet zo vaak. Dus ja, dat zijn wel kopzorgen. Ik denk niet dat Klopp zich eerdaags hoeft te melden. Maar bij topclubs weet je wel, ja, dit moet niet te lang duren.
Ja. Ik wil even terug naar Ajax-Rangers. Dan gebeurt het in de eerste helft dat Rangers met 3-0 achter staat en Ajax kan nog meer doelpunten maken. Dan zie je die tweede helft en dan gaat Van Bronckhorst een beetje 5-4-1 spelen bijna. Die gaat ontzettend verdedigend spelen. En ik vraag me dan altijd af, wat is daar dan de waarde van? Weet je, ik snap dat je verloren hebt op die Old Firm, maar is dat je eigen hachje redden? Want waarom zijn die gewoon voetballen?
Ja, nou ja, dat is de natuurlijk realiseren dat de wedstrijd verloren is. En niet meer tegen beter weten in nog naar voren proberen te gaan om er nog een wedstrijd van te maken. Die zijn in de kleedkamer gekomen. Die hebben gezien, ja, dit Ajax is voor ons een maatje te groot op deze avond. Ja, bij 3-0, als we gaan aanvallen, wordt het 6-0. We hebben er al 4 tegen gehad in de Old Firm, wat je zegt. Dat moeten we gewoon voorkomen voordat we hier helemaal afgesminkt worden. Dus die hebben gewoon gedacht, we houden het op 3-0. Nou ja, er komt toch één goaltje bij. En dat is in trainers jargon eigenlijk een heel normale reactie. Ja. Ik heb wel eens een wedstrijd gezien in 2010. Volgens mij was het 2010. Feyenoord bij PSV. En met die uitslag, ja. Met die achterstand die me opliep. Ja, dat spelers daar nu nog steeds van zeggen. Hoe had ik zo dom kunnen zijn dat toen het 3-4-0 stond om nog te gaan proberen zelf iets te doen. Ja, voetballers voelen feilloos aan of dat voorbij is of niet in die wedstrijd. En dat was het. En ja, dan vind ik het niet onlogisch dat ze zich meer in gaan graven en zorgen dat de schade beperkt blijft.
We hebben Van Bronckhorst in deze podcast vaak ook bewierookt over de resultaten die hij heeft behaald met Rangers. Hè, de finale halen van de Europa League. Maar toch op de beslissende momenten, nou, hij heeft het dan wel gedaan inderdaad tegen PSV, de groepsfase halen van de Champions League. Maar in Schotland de Old Firm verliezen en dan zo aan de Champions League starten, doet dat wat? Of moet hij zich, hij krijgt een padelkort, dat begrijp ik, maar daar moet het niet bij blijven natuurlijk.
Nou, het was nog niet aangelegd, dus ik weet niet of ze zich nu nog gaan bedenken. Ja, natuurlijk doet dat iets met een trainer en met de spelers. 2 keer 4-0 op rij verliezen. Hij heeft 1 geluk. In de Schotse competitie kom je altijd wel weer een of ander elftal tegen wat er niet zo heel veel van bakt. Dus dan ga je echt wel weer je wedstrijden winnen. Maar ja, ik denk dat die wedstrijd tegen Celtic het meest pijn deed, omdat dit was nog wel verklaarbaar. Glasgow Rangers of Rangers FC is het tegenwoordig. Is waarschijnlijk een van de zwakke broeders in de Champions League. Ze hebben dat geld verdiend tegen PSV, maar ze hebben het niet uitgegeven. Ze hebben een vrij matte selectie. En je ziet het verschil toch wel tussen Europa League, waarin ze heel goed hebben gepresteerd. Hè, met Leipzig uitschakelen, Braga uitschakelen, Dortmund uitschakelen. En de Champions League, dat er een groot gat tussen zit. En Van Bronckhorst heb ik na afloop gezien. Ja, die was heel realistisch. Die zei, ja, als je mee wilt doen in de Champions League, moet je honderden miljoenen spenderen. Kijk wat Ajax heeft verdiend en wat ze weer hebben uitgegeven. Kijk naar die andere ploegen. Ja, dat is voor ons gewoon heel erg moeilijk met deze selectie. Ja, het is ook geen schande, maar het is wel zo wat jij zegt. Ja, 4-0, 4-0, dan moeten niet nog 1 of 2 teleurstellingen bijkomen. Want dan wordt het ook voor een trainer die vorig jaar de Europa League finale heeft gehaald. Wordt dat lastig. Maar je ziet het ook, Frankfurt haalde die Europa League finale.
Ja, nou, dat was ook een vraag. Johan die stuurde via Twitter een vraag. Niet Johan Inan, maar een andere Johan. De Europa League finalisten Frankfurt en Rangers gaan allebei af tegen 2 normale clubs uit de Champions League. Ajax en Sporting. Wat zegt dat over het verschil tussen Champions League en Europa League?
Ja, best groot. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Omdat dat ligt een beetje aan wat ze in de zomer zouden doen. Kijk, als Rangers nou heeft gezegd van, joh, ja, wij halen nu 40 miljoen binnen om die Champions League in te gaan. En we halen daar een aantal grote spelers bij. Maar dat is gewoon in die competitie is dat moeilijk. En Frankfurt is ook geen big spender. Heeft het vorig seizoen erg goed gedaan. En je hebt gelijk, of Sporting is natuurlijk niet de allerbeste ploeg in Europa. Maar ja, er zit wel een gat tussen die ploegen. Hè? Dus de top van de Champions League. En de top van de Europa League, dat ligt wel echt uit elkaar. Aan de andere kant zag ik Maccabi Haifa vorig seizoen echt heel matig, hè, tegen Feyenoord gezien. Ja, die bleven toch redelijk op de been. We verloren nog wel met 2-0 in die Champions League wedstrijd. En ik zag nog een ploeg die tegen Feyenoord had gespeeld.
Olympique Marseille, hè?
Olympique Marseille, ja.
Die gingen stonden er nu 2-0 af tegen Tottenham, maar wel met een rode kaart ook, hè?
Ja, en lang 0-0. Dus het is, ja, het is misschien ook een beetje leergeld wat die ploegen betalen, wat je vaak ziet. Het niveau gaat omhoog. Misschien een klein beetje te veel vertrouwen in eigen kunnen, te open spelen. En dat zal in die andere wedstrijden minder zijn. Maar je kunt er wel van uitgaan. Ook Frankfurt is geen ploeg die 6 keer gaat verliezen. Als je daar je punt al tegen hebt verspeeld, dan wordt het in die groepen wordt het wel interessant. Dus Ajax heeft echt uitstekende zaken gedaan. Uitstekend voor doelsaldo. En uitstekend om de zwakste opponent op papier en thuis in ieder geval te verslaan.
Ja, nou heb je het al gehad over Napoli-Liverpool. Dat Napoli veegt natuurlijk Liverpool van de mat. Hetzelfde gold eigenlijk voor Barcelona. Dat geen genade kende met Victoria Pilsen, 5-1. Mooie score voor die ploeg. In de uitslagen dan naar Liverpool, ook terugkijkend, ook daar kwamen vragen over via Twitter. Als Liverpool nou met 4-1 verliest, wat zegt dat eigenlijk ook over de staat van de Nederlandse verdedigers? Van Dijk natuurlijk. Moeten we ons een beetje zorgen maken? Want die zit ook niet zo heel lekker in vorm dit seizoen nog, hè?
Nou ja, als je het naar een dagvers product kijkt, zoals Kenneth Perez het altijd mooi omschrijft, is dit, ja, de vrij zit op de bank, hè, bij Inter, die wel verloren van Bayern München. En Van Dijk, ja, staat aan het hoofd van de verdediging, die wordt afgedroogd daar. Dus dan was dit niet best. Maar goed, ja, ik heb ook niet het idee dat het nu in één keer gebeurd is met die spelers. Maar dat ze op dit moment wat meer klappen krijgen dan ze gewend zijn. Ja, dat is wel duidelijk. Dan wil dat voor Oranje niks zeggen. Het is een heel ander toernooi, andere opstelling, andere coach. Noem alles maar op. Maar dit overkwam in ieder geval Van Dijk niet zo vaak. En ik denk dat we Napels al een klein beetje onderschatten. Toevallig speelde die tegen Lazio Roma. Dus heb ik er best wel veel van gezien. Omdat ik Lazio Roma eigenlijk wilde bekijken. Maar toen viel me al op dat Napoli zo goed is met een onthoud die naam. Kvaratskhelia. Volgens mij een Georgiër, nummer 77 van Napoli. Ja, dat is echt een geweldige speler. Ze hebben sowieso een paar goede spelers in die ploeg. Maar dan nog, Liverpool heeft wel vaker van dit soort tegenstanders gehad. En daar hebben ze eigenlijk weinig problemen mee gehad. En als je zag hoe Real Madrid, ondanks het feit dat Celtic dinsdagavond ook had kunnen winnen, hoe die partijtjes wel winnen. Ja, je moet gewoon die eerste partijtjes, je puntjes even pakken en die groepsfase overleven. En het probleem is, als je in het begin, zoals Liverpool het laat liggen, ja, dan moet je straks die 6 wedstrijden gas geven. Terwijl ze eigenlijk liever 4 wedstrijdjes en die laatste 2 een beetje laten lopen.
Zou Arne Slot zich zorgen maken over de ziekte van Fiver van Geertruiden?
Hoe bedoel je dat?
Nou, niet zozeer, nee, dat rondgaat in de selectie. Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer, Geertruiden is toch wel de ideale man achterin voor Slot, die overal kan posteren als het nodig is. En daar waar bijvoorbeeld Pedersen geblesseerd is, of als er een schorsingtje is, of als iemand niet fit is, met Geertruiden kan je nog wel doen. En die is er nu niet bij.
Nou zeker, het is natuurlijk voor de puzzel leggen elke keer iemand die je op alle posities neer kan zetten. Rechtsback, centraal achterin, achter op het middenveld. Dus ja, in dat opzicht missen ze hem. En je hoort het eigenlijk nooit meer, hè, dat een profvoetballer de ziekte van Vijver heeft. Het is een beetje de lagere school, of de middelbare schoolziekte. Ja, dan werd er hier en daar gezoend.
Als je het wel gezoend had, ja.
Ja, dan, ja, ja. Dan ging dat die school rond. Maar ja, je weet wat het doet met een lichaam. Hè? Erg moe, weerstand minder. Ja, voor een profvoetballer is dat natuurlijk funest. Dus Slot was heel duidelijk. Die schreef hem eigenlijk voor de komende tijd al af. En van het weekend zei hij heeft koorts. Dan denk je aan corona of gewoon een griepje. Maar de ziekte van Vijver, ja, dat hoor ik. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst gehoord heb dat iemand de ziekte van Vijver heeft in het betaald voetbal.
Nee, ik ook niet. Dat is lang geleden inderdaad, ja. Maar goed, dan nog naar die wedstrijd. Ja. Want je zei net al, 15.000 man leeft nog niet heel erg. Bij Feyenoord leeft het volgens mij wel, want die willen gewoon laten zien waar ze staan, toch?
Zeker. En op die persconferentie hadden we het er ook over. Kijk, ik volg Feyenoord wel iets langer natuurlijk. Over het algemeen gingen die een Europese toernooien beginnen als ze er überhaupt al bij waren. Hè? Want er zijn ook seizoenen geweest dat ze er helemaal niet bij waren. Niet geplaatst of in voorrondes uitgeschakeld. Maar dan was het altijd maar bidden en hopen dat het een beetje goed zou vallen in die thuiswedstrijd. En misschien ergens een puntje stelen dat je dan geplaatst zou zijn voor de knock-out fase. Maar ja, wat vorig seizoen teweeg is gebracht, geeft natuurlijk ook een iets ander verwachtingspatroon. Het is niet zo dat Slot wordt afgerekend als die wedstrijden niet tot een goed einde brengt in de Europa League. Maar ik denk wel dat veel mensen het idee hebben, deze pool kijkende, dat Feyenoord zich bij de eerste 2 kan plaatsen en dat ze overleven in de Europa League. En ja, dan moet je ook bij Lazio Roma overeind kunnen blijven. Je hoeft daar niet per se meteen te winnen om in die pool heel goed mee te blijven doen. Maar dit is op papier de sterkste. En ik denk dat Slot ook wel gezien heeft, dit is ook wel de ploeg die het meeste voetbalt in die pool. Dus tegen deze ploeg ga je misschien wel meer ruimte krijgen dan tegen die andere ploegen. Dat ligt Feyenoord wel. Maar op papier heeft Lazio Roma de sterkste spelers in deze pool.
Ja, dus daarvoor is het ook een mooie test. Gezien de Eredivisie waar Feyenoord nog een relatief makkelijk programma heeft gehad. Om te zien waar de spelers die allemaal zijn aangetrokken nou echt daadwerkelijk staan.
Ja, daar zei hij ook wel iets interessants over. Want Kuksu zat ook op de persconferentie. En daar werd dan gevraagd, is dit nou de eerste test? Hè? Dat vragen wij altijd journalisten. Aan het begin van het seizoen wachten we tot er eindelijk een tegenstander vandaan komt. En dan zeggen we, ja, alles wat je hiervoor hebt gehad, is dit nou de eerste test? En Kuksu zei, ja, dat denk ik wel. En toen zei Slot later, ja, ik was benieuwd wat hij erop zou antwoorden. Want ik vind dit wel een test, maar een andere test is niet de eerste test. Die andere testen, dat waren 5 clubs in de Eredivisie. En noem ze maar op, Emmen, RKC, Go Ahead, Heerenveen en, nou, daar vergeet ik er nog één, Vitesse. En hij zei, die kwamen allemaal het veld op met het idee, we spelen tegen Feyenoord en we willen niet verliezen. Dus wij gaan deze wedstrijd in om hem niet te verliezen. Lazio Roma is de eerste tegenstander dit seizoen die we treffen, die het veld opkomt en die zegt, daar staat Feyenoord en die gaan we proberen te verslaan. Wij gaan ervan winnen. En ja, zo staan wij er ook in. Dus dat geeft een hele andere wedstrijd dan we tot nu toe hebben gezien, of in ieder geval een ander uitgangspunt. En hij is heel benieuwd. Hè? Die andere ploegen lieten Feyenoord domineren en deze ploeg wil ook domineren. Dus dat wordt echt een strijd. Ja, wie krijgt nou die bal? Wie legt de wil van zichzelf aan de ander op? En Slot zegt, dat zal in dit niveau zal dat een beetje op en neer golven. En ik ben benieuwd hoe vaak wij die golf aan de goede kant hebben. En Lazio Roma af en toe de overhand heeft. Dus dat maakt het wel interessant.
Nou, ik ben ook wel benieuwd. We hebben net een verschil gehad tussen Champions League en Europa League natuurlijk. Hoe groot het verschil is tussen Conference League en Europa League? Want dat is ook wel een aardig om dat te constateren. Want dat is toch een andere groepsfase. Ook al heb je in de slotfase van de Conference League de grotere ploegen wel gehad, maar in het begin natuurlijk niet.
Nou ja, daar zei Slot ook van. Kijk, ik hoef niet alles te herhalen wat Slot zegt, maar die zei, ja, vorig jaar hadden we in de Conference League eigenlijk een Europa League pool. Nu hebben we gewoon een Europa League pool. Die is behoorlijk sterk. En hij heeft het idee dat wij om Midtjylland en om Sturmkras een beetje lachen. Dat vindt hij helemaal niet van die slechte ploegen. Maar Lazio Roma is natuurlijk is de grote naam in Europa. Maar ook weer niet tot de absolute top in Europa. Dus het is best wel leuk om te zien hoe Feyenoord ervoor staat. En dan ga je ervan uit, ja, vorig jaar hebben ze in Europa laten zien hoe goed ze zijn. Maar je moet ook eerlijk zijn, ja, van die ploeg is helemaal niets meer over. Dus ook Sarri, de trainer van Lazio Roma, begon over het Feyenoord van vorig seizoen. En ze hebben zo'n goede ploeg en een paar goede linkspoten en een goede spits. Maar al die linkspoten en die goede spits, die waren er vorig seizoen natuurlijk nog niet. Of bijna allemaal nog niet. Dus ja, het is een heel ander Feyenoord, maar wel met dezelfde spelopvatting. Bij elkaar gescharreld door de scouting en door Slot en Te Kloeze. Met het idee dat het precies spelers zijn die erin passen. En ook het fysieke gedeelte waar zo voor werd gevreesd, dat nam de trainer ook een beetje weg. Die zei, ja, ze hebben tegen Go Ahead op zaterdagavond gespeeld. Dan is donderdag is genoeg tijd om te rusten. Het probleem ligt hem eerder in die zondagwedstrijd. Die zitten wel te dicht op met Sparta. Dus dan moeten we misschien kijken, ja, hoeveel spelers hebben we helemaal topfit uit die wedstrijd gekregen? Wat moeten we gaan vervangen? Maar ja, dat maakt het extra leuk, omdat deze wedstrijd dus niet beïnvloed wordt door spelers die niet helemaal topfit zijn. Het is gewoon echt de eerste confrontatie en opvallend is wel dat ik heb die statistieken. Ik ben geen statistiekenman, hè? Jij meer, hè?
Nou, nee, ik vind dat wel handig. Maar ik vind dat wel leuk om statistieken erbij te pakken. Beetje Amerikaanse tik is dat, hè?
Roma. Ja. Dat heeft de naam natuurlijk onder Sarri dat ze willen aanvallen. En Slot benadrukte dat ook een paar keer. Maar in alle wedstrijden heb ik gezien dat ze niet één keer van deze competitie, deze 5 wedstrijden, niet één keer meer balbezit hebben gehad dan de tegenstander. 1 keer was het 50-50. En voor de rest heeft de tegenstander meer balbezit gehad. Dus ja, dat zegt ook wel iets dat zij nog niet in de vorm zijn die ze willen. Want hij wil natuurlijk domineren. Dus dan kom je op 60, misschien wel 70% balbezit. Getallen die Feyenoord doorgaans haalt, wel meer nog. En dat haalt Lazio nog niet. En dan is het een beetje de vraag, ja, kan Feyenoord het niveau van Torino halen of van Bologna hebben ze geloof ik gehad. Dat soort ploegen. En dan denk ik het wel. Dus dan wordt het een wedstrijd die op en neer gaat golven, waarin ook Feyenoord gewoon 50-60% balbezit kan hebben. En misschien ook wel voor een stuntje kan zorgen. Net zo'n stuntje als in 2000 toen Leo Beenhakker en de middelvinger van Thomasson hier opmerkelijk waren.
Dat was een legendarische, ja. Dat is waar. Feyenoord heeft ook nog een ploeg die nog in een soort van opbouw is. Hè? Want bedoel, het spel van Slot vraagt wat van spelers. En sommige jongens zijn laat binnengekomen. Je kan niet verwachten dat dit soort jongens binnen 3-4 weken die conditie hebben dat ze dat 2-3 keer in de week kunnen doen. Of 2-3 keer in de 8 dagen. Hè?
Nee, ja, ik denk dat het conditioneel wel snel bijgespijkerd kan worden. Maar je vraagt je af hoe snel raakt zo'n ploeg op elkaar ingespeeld als nu bijvoorbeeld die Boelaude nog niet eens speelgerechtigd is. Patjou is er pas net. Ja, soms kan het best wel snel gaan. Als je dan wat oud voetballers spreekt die zeggen, ja, jongens die goed kunnen voetballen, die voelen elkaar feilloos aan. Dus dan gaat het eigenlijk alleen om wat verwacht Slot op welke positie van welke speler. En daar hebben ze nou juist de spelers bij gehaald waarvan zij denken dat meteen de spelers zijn die ze nodig hebben. Hè. Dus de linksbuiten die voor diepgang zorgt, maar die ook op tijd is met terugverdedigen, om het maar even in Jip en Janneke taal te vertellen. Dus het kan ook best wel snel zijn dat in elkaar valt. En vorig seizoen in die voorbereiding viel het ook snel in elkaar. Toen speelden ze tegen Atletico Madrid. En toen had ik voor die wedstrijd kort contact met Slot. En toen zei ik van ja, niemand verwacht natuurlijk dat je wint. En toen was hij zelf eigenlijk ook van overtuigd dat Atletico Madrid, dat zou voor Feyenoord nog wel een stapje te ver zijn. Het was wel een oefenwedstrijd. Maar die wedstrijd, die wonnen ze natuurlijk. En dat vond hij wel een kantelpunt, ook in de hoofden van spelers. Die dachten van ja, als we dit soort partijtjes van deze ploegen kunnen winnen, ja, wat kunnen we dan misschien nog meer? En dit zou ook zo'n wedstrijd kunnen zijn. Als je hier in Stadio Olimpico een wedstrijd wint van Lazio Roma, ja, dan weet je ook dat je in die pool in Europa League niet zoveel te vrezen hebt. En dat je ook in de Eredivisie het niveau van tegenstanders veel lager zal zijn. Dat je daar ook heel snel grote stappen in kan zetten. Dus dit is wel echt een meetpunt. En dan denk ik dat ik het eerder met Kuksu eens ben, dat dit een echte eerste test is dan met Slot. Die zegt dat dit ook een test is, maar een andere test.
Ja. Ik begon deze podcast met Ruud van Nistelrooy. Die moet met PSV ook aantreden in de Europa League. Tegen ons favoriete team, hè? Bodo Glimt.
Ja, Knoetsen.
Daar zijn wij fan van, hè? Jij bent het voorbeeld. Van Nistelrooy zei ook, ja, een heel veel respect voor de tegenstander. En die had een duidelijk plan. Had het niet over de mentale coach, maar...
Nou, is het wel gebruikelijk dat trainers erg vriendelijk zijn tegen elkaar, hè? Voordat ze beginnen. Stel je nou voor dat Slot zegt, of dat Van Nistelrooy zegt, nou, Bodo Glimt, ja, ik heb eigenlijk nog nooit van gehoord. Ze schijnen vorig jaar wel een paar wedstrijden hebben gewonnen, maar ja, daar boven die poolcirkel, ze zoeken het maar uit, dan moeten we overheen kunnen walsen. Dat doen ze natuurlijk nooit. Dus die vriendelijkheid moet je altijd een beetje met een korrel zout nemen. Maar,
nou, maar de cijfers, ja, als je het over statistieken hebt, ik zag bij Rick Elfrink wat statistieken voorbij komen. Geloof 40 doelpunten voor en 4 tegen en al 18 wedstrijden op rij, zo niet verloren daar boven die poolcirkel.
Nou, die mental coach en zo, daar heb ik dan niet zoveel mee. Maar zij hebben natuurlijk wel echt die club op de kaart gezet. Hè? Niemand had er ooit van gehoord. En ja, als je in Europa toch af en toe van AS Roma wint en nu bijna in de Champions League terecht bent gekomen. Ja, dat is natuurlijk wel knap. Met spelers waar nog nooit iemand van heeft gehoord en waar ook nog niet heel Europa achteraan zit. Dus er moet daar iets zijn wat ze goed doen. Maar dan geloof ik niet. En nog steeds niet in vlot te bouwen.
Het is natuurlijk ook meer dat die technisch directeur, die hoofdtrainer is technisch directeur geworden, is een andere trainer aangesteld. En ze hebben samen een plan gemaakt hoe ze jonge jongens in dat team kunnen neerzetten met aanvallende stijl, aanvallend voetbal en veel druk op de bal. En dat hebben ze helemaal doorontwikkeld eigenlijk voor zichzelf. En dat is een beetje de reden.
En dat is toch knap, want het is natuurlijk niet zo dat zij even ergens in Europa kunnen gaan winkelen om te denken, we hebben zelf geen goede linksback, laten we hem eens uit Nederland of uit België halen. Ja, dan krijg je over het algemeen een B-garnituur. Dus zij moeten het doen met een hele beperkte vijver, dus dat hebben ze goed gedaan. Maar voor PSV zal toch wel, na dat check bij Twente en nu zeker het gevoel dat ze dat Rangers hebben laten schieten, zal toch ook wel het eergevoel een beetje opspelen dat ze die eerste wedstrijd thuis van de Noorse tegenstander zullen gaan winnen.
Ja, weet je wat ik dan denk? Ik heb een beetje zo'n gevoel als vorig jaar. Voorronde Champions League uitgeschakeld door Benfica, krijg je die Europa League. Voor je het weet eindig je weer in de Conference League zometeen.
Ja, ja.
Het is zo'n nachtkaarsseizoen, zeg maar. Ik wil niet heel negatief zijn op voorhand, maar het is zo'n kopie.
Nee, maar dat is niet zo gek dat je in die stroom zit. Want het is natuurlijk, dat is wel een beetje wat op dit moment rond PSV hangt. Hè. Dat begon allemaal positief, maar het is allemaal in één keer weggeëpt. Eerst die uitschakeling tegen Rangers, daarna dat is check tegen Twente. Dat iedereen toch een beetje aan het doemdenken is. Dus ook vandaar dat er een snel antwoord moet komen. En je hebt gelijk, ja, het is Europa League. Maar zij moeten natuurlijk gewoon voorkomen dat ze inderdaad straks voor het WK al weten dat ze of helemaal weg zijn of in de Conference League zitten. Zij moeten gewoon overwinteren in de Europa League. En dat is helemaal geen schande. En dan, dan doe je nog mee met ploegen die terugkomen uit de Champions League. Kan je nog een paar aardige rondes spelen. Maar er is wel heel veel te winnen voor ze, ja.
Ja, het is eigenlijk meer te winnen dan te verliezen.
Nou ja, kijk, als je deze wedstrijd verliest, is wat jij zegt, dan krijg je natuurlijk ook wel een soort van een soort van dip. En ook het feit inderdaad dat Ajax zo over die tegenstander heen was waar jij niet langs bent gekomen. Dat geeft ook wel aan met al die analisten die ook dit weekend riepen van ja, dat wordt helemaal niet spannend deze titelrace. Ja, dan moet je voorkomen dat het inderdaad alles het glas half leeg is. Dus een nederlaag zou ze wel echt een stuk terugwerpen. Ja.
AZ speelt tegen Dnieper.
Nee, maar dit is toch de Oekraïense versie?
Ja, precies.
Dus het is niet Dnieper-Petrovsk. Nee. Dat is de Russische ploeg waar Protasov ooit speelde.
Ja.
Dit is de ploeg waar Feyenoord vorig jaar een keeper van heeft. Die zit wel aan de rivier, als het goed is. Ik heb ook de kaart niet helemaal. Maar dat is waar die keeper vandaan is gehuurd, die Koya Karu. Ja, dit een bescheiden ploeg uit Oekraïne. En Je zou zeggen, daar moeten ze van winnen. Maar ik zag Shakhtar in de Champions League met 4-1 winnen. Dus het is niet zo dat die clubs helemaal leeg zijn geroofd en met jeugdspelers aan de gang moeten. Of misschien wel, maar dan hebben ze goede jeugdspelers.
Ja, maar ze spelen ook in Slowakije natuurlijk. Hè? Dus dat is dan nog wel... Ze spelen ook niet eens, lijkt me ook logisch, niet thuis. Gezien die oorlog in Oekraïne. Maar dat is natuurlijk ook wel bijkomstig voordeel in dit geval voor AZ.
Zeker, ja. Ze hebben ook allemaal op trainingskampen gezeten in Polen. Noem alles maar op. We hebben laatst een verhaal gemaakt met Patrick van Leeuwen. Hè? Die trainer is bij Soja Luhansk. Ja, hoe moeilijk het daar is. Hè? Dat die spelen dan... Toch in Oekraïne, maar ja, dan gaat vier keer per wedstrijd gaat het luchtalarm af. En dan moeten ze in de kleedkamer gaan zitten. Die zei ook, we hebben allemaal jonge spelers. Eigenlijk zijn alle goede spelers weg. Alle buitenlandse spelers zijn weg. Dus het is gewoon ontzettend moeilijk. Zij hebben wel iets, wat je ook aan het nationale elftal zag. Die het desondanks niet hebben gered tegen Wales. Maar ja, iets om te laten zien, om voor te vechten. Hè? Als je natuurlijk in je land in oorlog is. Ja, dan is het opgeven als voetballer natuurlijk helemaal geen optie. Dus ze vechten wel tot de laatste snik op dat veld. Dus dat zou voor AZ nog wel een puntje kunnen zijn. Maar ja, het huidige AZ, met veel ervaring ook de laatste jaren in Europa, zou deze wedstrijd ook moeten kunnen winnen.
En voetballen redelijk makkelijk ook, hè, de laatste tijd AZ.
Heel goed.
Begon een beetje moeizaam in die voorrondes van die Conference League, maar uiteindelijk...
Dundee hebben ze natuurlijk heel snel rechtgezet thuis, maar die zitten er best wel goed in. Eerlijk is eerlijk. En Twente ook. Dus onder de top drie zijn ook ploegen die wel aan het werk zijn. Ja, bij AZ past inmiddels, hoe gek het misschien ook klinkt, gewoon overwintering in Europa.
Ja, en nog even terug naar je hebt het al even genoemd, hè, het ontslag van Tuchel bij Chelsea. Leipzig breekt ook met Domenico Tedesco na die nederlaag in de Champions League. Is het niet wat vroeg allemaal, één potje?
Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het vorige seizoen. Hè, ik kan me voorstellen als je een trainer haalt en die verliest twee wedstrijden in het begin van het seizoen. En hij is nieuw, dat het onzin is om hem weg te sturen. Maar je ziet het ook, de uitleg bij Ulte in Nederland. Ja, vaak als het seizoen niet naar wens is verlopen daarvoor of geëindigd. En het begint ook weer slecht. Dat heel snel het idee leeft van ja, vorig seizoen was het al niks. Ja, die krijgt het niet meer op de rit. En dat is bij Tuchel volgens mij gewoon zo. Die ook nog eens, wat je wel eens hoort, niet de meest... tactvolle man is met zijn spelers, hè? Contact gestoord, wordt er wel eens gechargeerd gezegd.
Zie je niet aan hem af voor de rest trouwens?
Nee, als je dat langs de lijn ziet. Dus ja, dat is ook nog zo, hè? Kijk, als Ancelotti een paar wedstrijden verliest, dan weet je dat die spelers ervoor gaan staan. En bij Tuchel heb je dat idee niet. Maar ja, bij een club als Chelsea, Leipzig is misschien een ander verhaal, maar een club als Chelsea, die hebben weer geïnvesteerd. Als het er dan niet uitkomt, die denken niet, we gaan het nog 8 wedstrijden aankijken. Dan is het seizoen gespeeld. Die denken ingrijpen, zorgen dat die andere trainer die groepsfase overleeft. En een beetje bijblijven in de competitie.
Ja.
Dus het is wel vroeg.
Ja, wel interessant maar, voor HKMC om eventueel te kunnen gaan spelen natuurlijk. Als een nieuwe trainer komt, dat de naam die wordt genoemd, is wel echt een trainer die van voetbal houdt, hè? Graham Potter.
Ja, nou ja, als ze die weghalen bij Brighton. En we hebben het laatste keer ook in de podcast over.
Was over gehad, ja.
Laag uit Zweden is die gekomen. Heeft die ploeg Östersunds volgens mij helemaal naar de top gebracht daar, naar Europees voetbal. Ja, speelt echt heel leuk voetbal. Alleen, ja, we hebben er vaker gezien die bij een subtopper in Engeland en dan naar de top. Dat is toch lastig. Neem die Portugezen, Santo, noemen we Santo.
Santo, dat is niet de katholieke kerk.
Die oude keeper, ja, moeilijke naam. Maar die ging van Wolves naar Spurs. Ja, een paar keer verliezen en dan is het gedaan. Dus dat zijn trainers zonder een grote carrière. Ja, die krijgen ook niet zo heel lang de tijd. Maar Potter is wel een heel interessante trainer, vindt iedereen in Engeland. En je zag het ook bij Newcastle United, hè, die haalde Eddie Howe. En daar werd eigenlijk van gezegd, ja, zo'n club waar zoveel geld in gaat, moet daar niet een hele grote naam komen, moet daar niet een Mourinho-achtig type komen. Maar ja, die dwepen met deze man. En Potter is eigenlijk ook een beetje van dat niveau, denk ik. Dat de kenners echt wel vinden dat een hele goede trainer is. Alleen het publiek is vaak snel klaar met zo'n trainer als hij 3 keer verloren heeft. Omdat hij geen 50 interlands heeft gespeeld en niet bij de grootste clubs heeft gewerkt.
Ja, maar bij Brighton doet hij het goed. Hij heeft daarvoor bij Swansea volgens mij ook goed gedaan.
Ja, klopt. Ja, Sean van Zwedenkind.
Ja, ja. Dus wat dat betreft.
Zou je luisteren, Sean?
Die luistert zeker naar de podcast. Ja. 100%. Ja. Ik ga hem morgen gewoon nog even bellen wat hij ervan vindt. Wat denk jij van Graham Potter?
Nou, misschien kan hij eens wat vertellen over... Want zij hebben daar ook al Roberto Martinez gehad.
Ja.
Maar ik weet niet of hij ook als trainer, hè?
Ja, hebben ze ook gehad daar toen, ja.
Ja. Opleidingsinstituut Swansea City.
Ja, ze hebben vaak trainers ook verkocht. Hè. Brendan Rodgers is daar volgens mij ook trainer geweest. En die is toen ook doorgegaan. Maar dat zeg ik even met mijn blote hoofd.
Dat weet ik ook niet zeker.
Nee. Nee. Maar bij Leipzig dan? Want die hadden toch ook de nieuwe kroonprins binnen. Wat verwachten ze dan? Dat hij gelijk Bayern München verslaat als titelhouder of wat?
Heel moeilijk te desken, omdat hij ook bij Schalke was het al op en af. En vorig jaar was hij volgens mij als troubleshooter binnengehaald. Maar het heeft hij het zo goed gedaan dat ze maar hebben laten zitten. Maar dat was wel een naam waarvan je al dacht, ja, dat is niet zoals, noem ze allemaal maar op, die trainers die in één rechte lijn naar boven gaan. Bij deze trainer had je al de gedachte, ja, dat kan ook wel weer eens de andere kant op gaan. Maar ook Leipzig, hè, met al hun geweldige scoutingswerk en de filosofie, die hebben ook niet echt het geduld. Dus als zo'n club maar even het idee krijgt van, ja, wacht even, dit zit niet meer goed, dan is er geen geduld meer. En zo snel mogelijk omwisselen en hopen dat het seizoen weer gered is. Want als je lang wacht, is het seizoen voorbij. Ja, daar gaat er te veel geld in om.
Ja, maar toch merk je ook wel dat nu veel clubs die ook denken, nou weet je, we hebben misschien niet alles kunnen halen op de transfermarkt. Die zomer, die winter komt vroeg. Dus het is ook even overleven tot 18 november een beetje, hè?
Ja, maar die Champions League is natuurlijk 18 november al afgelopen voor heel veel clubs. Als je kijk ook naar Liverpool. Hè. Het is niet zo dat ze nu maanden de tijd hebben om het recht te zetten. Volgende week moeten ze er alweer staan. Dus als je echt in een dip terechtkomt, ja, dan kan ik me voorstellen dat clubs zenuwachtig worden. Dan is het niet het allerbeste beleid. Maar dan trekt zo'n club als die als je gewoon de geldbuidel.
Ja, dan gaat
die, en Leipzig heeft natuurlijk ook, die hebben ook geld, maar die hebben ook alle mogelijkheden. Iedereen wil bij dat soort clubs werken.
Ja, ze hebben natuurlijk allemaal talent ook nog opgeleid. Nou, we gaan tot slot van deze podcast, want we gaan vanavond natuurlijk kijken naar het voetbal. Nog even naar
het historisch feitje.
Het historisch feitje van deze dag. Ik had dit fragment.
He's out on his own now.
Look at this, look. Just top corner. He didn't get anywhere near it, Sommer.
Moest een beetje knippen, want als ik namelijk het hele fragment laat horen, weet je gelijk waar het over gaat. Want je weet nu nog niks.
Nog steeds... Nee, geen flauw idee.
Nee, dan ga ik het hele fragment laten horen.
Top corner. Didn't get anywhere near it, Sommer.
Nou, nu weet je het wel, denk ik, hè?
Wayne Rooney, hè?
Ja, 8 september 2015 maakte hij de 50ste goal voor Engeland. En daarmee werd hij all-time topscorer van het Engelse nationale team. Lullige was alleen, dat is best wel een record, best wel bijzonder. Je ziet ook in het fragment als hij tegen Zwitserland die 1-0 maakt uit een strafschop, dat hij ook daar blij mee is en trots is. Ja. Alleen de volgende dag was het zo dat Her Majesty de langzittende monarch was in de Britse geschiedenis. Dus die columns in die kranten gingen helemaal niet over Wayne Rooney, die topscorer was van Engeland altijd. Maar dat ging alleen maar over Queen Elizabeth. Want dat was natuurlijk het belangrijkste.
Dan had hij beter die avond ervoor vreemd kunnen gaan. Want dat was ook allemaal vreemd veel uitgemeten. Dan had hij beter kunnen plannen. Want van hem lag ook alles op tafel. Ik heb die documentaire gezien op Prime Video. Ja, die is echt geweldig. Ook inderdaad ook over zijn privéleven en zijn scheve schaatsen die hij heeft gereden. En zijn vrouw, hoe die daarover dacht. Ja, prachtige documentaire. Hij is ook nog betrokken in die documentaire van Cashcoin. Die zag hij dus echt als de beste speler ooit. En dat had te maken met dat hij, volgens mij was bij Everton, hè, dat hij het hoogste jeugdelftal zat. En toen kwam Cashcoin een keer binnen en die zei, gaat er nog iemand stappen hier vanavond? Gaat er nog iemand uit? En al die jongens keken naar beneden, grote Cashcoin was binnen. En toen zei Rooney. En toen kreeg hij 100 pond van en zei, die maakte er een mooie avond van, jongen. En in die documentaire zei hij dat hij eigenlijk geen betere speler had gezien dan Cashcoin. Maar het is een eigen documentaire, Prime Video, is een aanrader.
Oké, nou bij deze de aanrader voor de all-time topscorer die dus de dag later de krant opensloeg en dacht, nu staan er mooie columns in de krant, maar het ging het alleen maar over Queen Elizabeth. Want dat was vele malen belangrijker dat zij langer zat dan die 50 doelpunten van Wayne voor Engeland. Dat is nog een beetje een bammer,
ik denk dat
de dag later.
Dat hij er wel mee kon leven dat het een keer zijn naam wat minder... Want er is wel wat over hem geschreven in al die jaren.
Dat zeker. Nou, bij deze nog een prime tip van Mikos. Mikos, dank voor nu. Morgen al die wedstrijden in de Europa League en Conference League. En morgenavond blikken we daarop terug met Johan Inan. En kijken we ook vooruit naar het weekend in de Eredivisie. Dus wat ons betreft graag weer tot morgen.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.